zijn mensen in een lies laten zitten. Niemand geëxcuseerd dan, officieel. Ja, dan zullen we wachten tot trekken. Allee, kom binnen, Katrien. Ja. Goedenavond iedereen. We kunnen eraan beginnen. Eerste puntje, de notulen van de gemeenteraad van 30 september. Zijn daar vragen of opmerkingen over? Kunnen we dat dan allen goedkeuren? Dank u wel. Tweede punt, goedkeuring lokaal loket kinderopvang. Ik geef het woord aan mevrouw Van Bantzele.
Dank u. Dus vanaf 1 november 2020 is inschrijven voor kinderopvang in Beersel een stuk eenvoudiger. Tot hiertoe moesten de ouders op zoek naar alle opvanginitiatieven en zich daar dan inschrijven. Nu kan dit alles via één loket. Een medewerker van het Huis van het Kind zal dit loket beheren. Nu, het lokaal loket kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Het werkt met een netwerk van organisaties die belangrijk zijn voor kinderopvang. Enerzijds organisaties die kinderopvang aanbieden en anderzijds organisaties die werken met gezinnen die een vraag naar kinderopvang kunnen hebben en die deze gezinnen de weg kunnen wijzen naar de kinderopvang. Door een lokaal loket kinderopvang is de bedoeling dat de zoektocht van ouders eenvoudiger wordt, doordat ze zich kunnen richten dus tot één centraal infopunt en actief toegeleid kunnen worden naar een geschikte opvangplaats. Door de samenwerking achter het loket kan men aan zoveel mogelijk vragen van gezinnen trachten tegemoet te komen. Een lokaal loket kinderopvang helpt om de toegang tot kinderopvang voor elke ouder laagdrempelig te houden, met een bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen, kinderen met specifieke zorgbehoeften en vragen naar dringende kinderopvang en naar opvang met ruimere openingstijden. Omdat het lokaal loket de registratie van de opvangvragen coördineert, krijgt het lokaal bestuur een beter zicht op de werkelijke vraag naar kinderopvang. Het lokaal loket zal ook alle aanvragen die niet beantwoord kunnen worden correct registreren om kind en gezin aan te geven dat ook Beersel meer opvangplaatsen nodig heeft. Ik weet niet of over dit punt vragen zijn.
Mevrouw Fontaine.
Hallo? Ja. Ja, we hadden een aantal vragen op voorhand ingediend. In het artikel van de Randkrant van september stond er een... het was een artikel die ging over tekort aan kinderopvang in de Rand, waarbij het nijpend tekort aan kinderopvangplaatsen in Beersel heel sterk naar voren kwam, als het gemiddelde in Vlaanderen 44,9 opvangplaatsen per 100 kinderen is. De Rand 41,8. Scoort Beersel daar als slechtste leerling van de klas met 26 opvangplaatsen per 100 kinderen. Terwijl wij toch een rijke gemeente zijn, denk ik. Met veel twee verdieners, dus twee mensen die gaan werken. Dus het tekort aan kinderopvang is, denk ik, schrijnend. In dat artikel werden ook een aantal redenen opgegeven, maar ik vond dat precies weinig relevant voor onze gemeente. Dus ik had graag geweten van wat is eigenlijk de oorzaak van dat tekort in onze gemeente. En dan, ja.
De vorige uitbreidingen zijn we dus niet in aanmerking gekomen, omdat het over een specifieke uitbreiding betrof. Bijvoorbeeld flexibele opvang of overschakelen van vrij tarief naar inkomenstarief, wat bij ons niet van toepassing is. Of omdat de gemeente Beersel niet tot de bestuur behoorde waar een uitbreiding mogelijk was. Dat wordt dus vooraf gepubliceerd door Kind en Gezin, dat zijn dus tabellen. En daarin staat al vooraf gemeld dat Beersel niet in aanmerking komt. Dus naast de nood aan kinderopvang wordt er bijvoorbeeld ook rekening gehouden met het kinderarmoedecijfer in de gemeente. Dus ondanks dat we echt wel nood hebben, zoals u zelf ook aanhaalt, die aantallen, die gemiddelde waar wij serieus onder zitten, is Beersel dus nooit eigenlijk in die uitbreidingsronde, heeft Beersel nooit in de uitbreidingsronde de kans gekregen om extra plaatsen te bekomen.
Een andere manier, wel initiatieven zouden kunnen genomen worden om private personen te ondersteunen, of onthaalhouders, of op een andere manier dan plaatsen te creëren, veronderstel ik.
Ja, ik zal
dan met subsidies, of zie ik dat verkeerd?
Ja, dus vanuit het OCMW werken wij dus met dus toegekende plaatsen. Natuurlijk, er mag altijd een privé-initiatief opgestart worden, maar daar zal ik misschien bij je volgende vragen toelichten.
Ja. Dus ik had een aantal vragen, hè, van wat is eigenlijk het aantal kinderen tussen 0 en 3? Hoeveel plaatsen zijn er vandaag en hoeveel plaatsen zijn we dan verwijderd van dat Vlaams gemiddelde?
Ja. Dus op dit moment zijn er dus 812 kinderen in Beersel tussen de 0 en de 3 jaar. En volgens de laatste stand van zaken op de website van Kind en Gezin en op basis dus van de actieve diensten zijn er 232 vergunde plaatsen. Die zijn onder andere dus bij onze dienst voor onthaalouders. Dat zijn 113 vergunde plaatsen, waarvan 69 gezinsopvang en 36 groepsopvang. Dan heb je privégezinsopvang met vrij tarief. Dat zijn 15 plaatsen. Privé kinderdagverblijven met inkomensgerelateerd tarief. Dat zijn 86 plaatsen. En een privé kinderdagverblijf met vrij tarief zijn 18 plaatsen. Zo komen we dus aan dat totaal van die 232 vergunde plaatsen.
Oké. En welke initiatieven zijn er dan gepland op termijn? Ik had begrepen uit de meerjarenbegroting dus dat er in de CEDER iets zou worden voorzien.
Ja, ik ga nog misschien even zeggen dat we dus die verhouding van 44,6 op 100 kinderen betekent dus op die 812 kinderen, dat er 362 plaatsen zouden moeten zijn. Dat betekent dat wij dus een tekort hebben van 130 bijkomende plaatsen. Ik denk dat het toch wel een belangrijk cijfer is. Ja. 130 plaatsen dat we eigenlijk tekort hebben. En dan om te antwoorden op uw volgende vraag, dus wat we zeggen van in de CEDER, dat zit nu in dat masterplan. Dus dat zijn we nu aan het bekijken of het mogelijk is om daar een bijkomende kinderopvang te kunnen realiseren. Maar natuurlijk, we moeten daar ook kijken naar de geschiktheid van het gebouw, de kost van eventuele aanpassingswerken. Dat wordt allemaal bestudeerd. Dus ik kan nu nog niet zeggen van kijk, in het huidige gebouw van de CEDER, eens dat de nieuwe CEDER zou staan, zal er een opvanginitiatief zijn voor zoveel kinderen. Dat kan ik nu nog niet zeggen, want dat zit in een masterplan. Nu, we hebben dus al in het verleden al geïnvesteerd in projecten. We zijn momenteel ook nog 3 pistes aan het bewandelen. Naast de kerk van Lot wordt er met Woonpunt ook samengewerkt over een nieuwe groepsopvanglocatie. Bijkomend nog in Lot, dus in Lot 2. En dan in Alsenberg ook nog 1. Nu, natuurlijk, we moeten ook extra gesubsidieerde plaatsen toegekend krijgen. Willen we effectief ons aantal plaatsen kunnen verhogen. Hè? Dat is toch wel belangrijk, dat we die extra gesubsidieerde plaatsen kunnen krijgen. En dat is eigenlijk een van de bedoelingen van ons lokaal loket kinderopvang, dat we echt zwart op wit nog eens kunnen aantonen aan Kind en Gezin van kijk, zoveel mensen doen een aanvraag en wij kunnen die vraag niet beantwoorden. We hebben echt nood aan die uitbreiding, aan die gesubsidieerde plaatsen.
En die onthaalouders, kunnen we dat niet op een of andere manier stimuleren dat er meer initiatieven komen in die richting of zo, om op korte termijn die subsidies vooruit te geraken?
Allee. Ja, maar je mag echt ook wel niet onderschatten wat het eigenlijk toch wel vraagt aan de onthaalouders van inspanningen, onder andere voor hun woning te doen voldoen aan de normen die gevraagd worden vanuit Kind en Gezin. Dus het is ook echt wel moeilijk om nieuwe onthaalouders te vinden die dat bereid zijn om dat te doen bij hen thuis. We merken voor onze groepsopvangen ging het iets vlotter, want dat is niet bij hen thuis. Hè. Dat wordt dan in een gebouw gedaan dat er beschikking gesteld is. Maar ook daar, ook de normen die daar gevraagd worden, dus al de zaken die ze daar moeten doen van administratie, hun pedagogische kennis, die wordt eigenlijk, terwijl vroeger eigenlijk een mama die zei van thuis, ik ga kindjes opvangen, dat ging vlot. Nu gaat dat zomaar niet meer. Men moet echt aan bepaalde eisen voldoen. We zien ook heel vaak dat mensen gewoon afhaken omdat het te zwaar is, omdat er zoveel extra's erbij komen, dat ze het gewoon niet volhouden. En dan moeten we toch ook wel zeggen dat het statuut toch niet echt aantrekkelijk is voor de onthaler. Dus ook daar moet daar vanuit de hogere overheid inspanningen voor gedaan worden. Maar we zijn daar echt wel mee bezig en wij willen daar echt als bestuur op inzetten. We hebben dat ook gezegd in onze meerjarenplanning. We vinden dat tekort aan kinderopvang, we gaan er alles voor doen om dat cijfer naar omhoog te kunnen krijgen. Maar wij hebben vanuit de hogere overheid die hulp nodig, die extra plaatsen, die erkende plaatsen. Ja.
Oké, dank u.
Ik blijf eerlijk gezegd toch een klein beetje op mijn honger zitten, hoor. Ik heb hier heel veel argumenten gehoord waarom het zo laag is, maar het is toch echt verdomd laag, hè? De allerlaagste klas, ongeveer de helft van het gemiddelde van de rand, dat is dramatisch. En dan horen dat het allemaal de schuld is van de hogere overheid. Ik stel trouwens vast dat CD&V, N-VA en VLD die Vlaamse overheid volgen. Dus jullie hebben de kanalen om hogerop iets te forceren. Ik hoor dat er inspanningen zijn, maar die inspanningen zijn toch zeer weinig concreet. Hè. Als dit nu op dit moment is, we zijn aan het zien binnen de CEDER of het wettelijk wel kan, dan wil dat dus zeggen dat er binnen 4 jaar geen bijkomende plaatsen gaan zijn. Hè. Dat is deze meerderheid geen bijkomende plaatsen gaat realiseren. Ik vind het engagement eerlijk. Ik verschoot echt van die cijfers. Ik wist niet dat het zo dramatisch was. En ik denk echt dat er een tandje moet bijgestoken worden om aan dit fundamenteel probleem iets te doen. Het is echt een probleem. Er zijn gewoon te weinig opvangplaatsen. Als ik zie dat Sint-Genesius-Rode op 100 meter hiervan aan 58 zit, als ik het uit mijn hoofd weet, dat is bijna 3 keer zoveel als ons. Ik bedoel, je kunt dan nog zeggen dat het de hogere overheid is die het verschil maakt, maar ik denk dat er toch andere aspecten spelen. En ik denk dat er voor een stuk prioriteiten erlegd gaan moeten worden. En misschien moet de gemeente echt uit haar eigen middelen gaan investeren in die dingen.
Ook in het verleden hebben wij altijd aangeklopt van kijk, we hebben extra gesubsidieerde plaatsen nodig. Want je moet realistisch zijn, dat moet gesubsidieerd zijn, want dat is toch wel een zeer kostelijke zaak. Wij moeten, als overheid werken wij met gesubsidieerde plaatsen. En als men zegt van kijk, Beersel komt niet in aanmerking, we kunnen het alleen maar aankaarten.
Men zegt, zijn de partijen die daar zitten, hè? Dat is niet groen, dat is niet deze fracties, dat zijn jullie fracties die hogerop die power hebben. Jullie moeten jullie verantwoordelijken aanspreken en jullie moeten zien dat dat verandert. Ik bedoel, dat gaat niet uit de lucht vallen. Hè. Als in Rode die gesubsidieerde plaatsen daar wel kunnen komen, dan wil dat zeggen dat er daar politieke druk is om die cijfers omhoog te duwen. We hebben een minister in ons midden die rechtstreeks impact heeft of kan hebben in dat soort beslissingen. Ik vind het een zwak antwoord, eerlijk gezegd. We zullen wel zien en de komende 3 jaar gaat er volgens mij zeer weinig gebeuren.
Prima. Nog iemand? Dank u. Dan zullen we over dit punt stemmen. Ja. Dan gaan we naar agenda punt nummer 3. De goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met het Huis van het Kind. Ik geef opnieuw het woord.
Ja, dat is dus eigenlijk aansluitend bij het vorige punt, dus dat we dus een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met kind en gezin, met Huis van het Kind. We moeten toch wel de laatste 5 jaar hebben heel wat projecten en activiteiten kunnen realiseren. Samenwerking met het Huis van het Kind, bijvoorbeeld de luierkast, de workshop namiddag, meer doen met minder, de activiteiten van de week van de opvoeding enzovoort. Nu, ook dat Huis van het Kind speelt ook wel een belangrijke rol binnen onze gemeentelijke kinderarmoedebeleid. Je hebt ook de werkgroep met het scholenproject. Aangezien ze nu ook het lokaal loket kinderopvang zullen beheren, is het goed dat we dus afspraken vastleggen in die samenwerkingsovereenkomst die jullie als bijlage hebben gekregen.
Ja. Zijn er vragen over? Kunnen we dat goedkeuren? Dank u wel. Agenda punt nummer 4, TMVW, de buitengewone algemene vergadering op 11 december, de aanduiding van de vertegenwoordigers en de goedkeuring van de agenda. We hebben daar burgemeester Van Dalen afgevaardigd en mevrouw Ekker als plaatsvervanger. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Dank u wel. Volgende punt, verlenging lidmaatschap en statutenwijziging cultuurregio Pajottenland en Zennevallei. Ik geef het woord aan mevrouw De Greef.
Dank u. De projectvereniging cultuurregio Pajottenland en Zennevallei dat werd opgericht voor de periode 2009-2014. De projectvereniging werd de eerste keer verlengd van 2015 tot 2020. Er wordt nu voor een tweede keer verlengd van begin 2021 tot eind 2026. Kunnen we die verlenging goedkeuren?
Iedereen akkoord daarmee? Dank u wel. Punt nummer 6. De goedkeuring van de aangepaste overeenkomst voor de aankoopbelofte in het Neerdorp. Ik geef het woord aan meneer De Knobber.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. Ik verwijs naar de toelichting en ook naar de feitelijke motivering wat betreft dat punt. Dus deze gemeenteraad heeft in juni 2020 eigenlijk al beslist om die brownfield convenant goed te keuren. Ik zal maar zeggen, het traject heeft wat aangesleept en ondertussen zijn er een aantal zaken bijgestuurd, omdat het dossier in verdere stadium zit. Vandaar dat er ook dus in de belofte van aankoop-verkoop wat wijzigingen zijn opgenomen. U heeft kunnen zien, ze zijn aangeduid in de oorspronkelijke tekst in fluo, dus u heeft ze kunnen zien. Het gaat hier dus wel degelijk over het project Neerdorp, waarbij wij als gemeente ons engageren om een stuk grond van een 16 aar aan te kopen voor het bedrag van €230.937. Dat is ons aandeel daarin en wij hebben daar, we hebben dat vroeger al toegelicht, we hebben daar eigenlijk plannen tot uitbreiding van de loods, omdat het perceel aan onze huidige loods in de Guido Gezellenlaan aanleunt. Tot daar.
Zijn er vragen over? Dan liefst daarover stemmen.
Ja.
Ja. Puntje 7, de aankoop van een perceel in Dworp naast de Alsenbergse Steenweg. Terug het woord aan meneer Knobber.
Hier verwijs ik dus naar de feitelijke motivering. U herinnert zich dat wij van Natuurpunt een schrijven gekregen hebben in februari 2020, waarbij zij hun interesse toonden voor een stuk grond gelegen langs de Alsenbergse Steenweg in Dworp, een stukje bos. Het perceeltje was op zich te klein om subsidies te krijgen van het Vlaamse gewest. En daarom heeft Natuurpunt zich tot de gemeente Beersel gericht om dat aan te kopen en dan daarna het aan hen in huur te geven voor beheer en onderhoud. Wij hebben op de gemeenteraad van maart ons principieel akkoord gegeven om dat te doen. Ondertussen zijn er dus onderhandelingen geweest met de eigenaar. En wij stellen dus nu voor om dus een aankoopakte te ondertekenen. De aankoopprijs, u heeft het kunnen zien, bedraagt €9.120. Dat is exact de prijs die het schattingsverslag ook aangaf. En voor de volledigheid nog eens herinneren dat het over een stukje natuur gaat, zal ik maar zeggen, aansluit bij het steenputreservaat van 30,4 aren. Dus ook daar vragen wij uw goedkeuring over.
Geen vragen erover? Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Dank u wel. Volgende punt, nummer 8. De rioleringsinfrastructuur over een heel stuk van het dorp. Ik geef het woord aan de burgemeester hierover.
Het gaat hier over de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel. In de ene kant van het dorp, meer bepaald Molenbeekstraat, Beling, Alsenbergse Steenweg dwarsen, over het Kerkplein, gedeelte Kerkstraat tot aan de Gastelbos, Waterstraat op, Hoogkouter en Molenveld. Iedereen weet dat ondertussen de afvoerriolering van Aquafin ligt naast de Molenbeek, wat dus toelaat om vandaag het water meer en meer gescheiden, het vuile water meer en meer gescheiden af te voeren. Dit project hier start dan ook bovenaan de Hoogkouter, waar we ook een grasvlakte voorzien om op die manier het slijk tegen te houden van de velden die boven op de Hoogkouter liggen. Als we het Molenveld en de Waterstraat afgaan, gaan we daar ook zorgen dat de zwakke weggebruiker het gemakkelijker krijgt. Zeker en vast in wat de Waterstraat betreft. Krijgen we de Kerkstraat tot aan Rastelbos, ongeveer tot aan Rastelbos, ik bedoel daarmee tot waar dat de helling is in de Kerkstraat. Het andere gedeelte gaat dan af naar de Wijmenhofstraat en we voorzien geen pompinstallaties, dus wel het hoogste punt daar. Worden de steentjes in de mozaïek die wij vandaag kennen uiteindelijk ook teruggelegd. Gaan we tussen de kerk en de gemeenteschool, komen voor het kerkplein en daar zijn we dus verplicht om een groot wachtbekken aan te leggen op het kerkplein. Wachtbekken van ongeveer 1000 kubiek. En dan gaan we zo verder af de Molenbeekstraat af. En voordat je aan de Molenbeek zelf komt, staat vandaag al het aansluitpunt op de riolering van Aquafin en op de Molenbeek. Dus dat is tevoren al aangelegd geweest toen men jaren terug de werken heeft aangelegd aan de grote collector. Die werken worden geschat, maar dat is altijd geschat op een duurtijd van 18 maanden. En het kerkplein ongeveer 1/4 maanden. Laten we eerlijk blijven, dat is werktijd. Kan langer zijn, kan minder lang zijn, verlet, noem maar op. Moet ook een aannemer gevonden worden. Iedereen herinnert zich het project Frans de Greefstraat, van Den Bosstraat, waar uiteindelijk geen aannemer gevonden is die aan het bestek de werken kon uitvoeren. Als we zien wat het gaat kosten, dan kost dat aan Aquafin 2.848.567 euro. Aan Faris 2.680.826 euro. En aan de gemeente Beersel 12.343 euro. In totaal dus toch een project van 5.541.737 euro. Ik denk dat we op dat vlak dan ook een grote bijdrage leveren tot het gescheiden rioleringsstelsel. En anderzijds dus ook nog eens een supplementair wachtbekken krijgen voor het water de Molenbeek ingaat. Hebben we vorige legislatuur de kans genomen in het kader van het land van Terling om op de Kapittelbeek een wachtbekken aan te leggen. Dit hier zal een tweede zijn. We zijn hier wat lager aan de Molenbeek bezig. Ook een project van vorige legislatuur om een wachtbekken uit te werken. En zo zijn we ervan overtuigd dat we stilaan de problematiek van de overstromingen meer en meer onder controle hebben. Zo, dat is het. Natuurlijk, we weten dat mensen werken betekent op een bepaald ogenblik ook wat miserie. We hebben dat meegemaakt met de werken van Aquafin ook. We hebben dat meegemaakt als meneer bezig was aan het Winderingsplein. Daar kun je niet van tussen. Maar bon, men zal geen omlet kunnen maken zonder eieren te breken. Maar aan elke rioolkolk staat er vandaag, hier begint de zee. En dat is terecht. Daar begint de zee. En willen wij onze verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de komende generaties, voor wat uiteindelijk een proper water betreft, dan moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen en even door die zure appel bijten die uiteindelijk de werken met zich mee zullen brengen. Ik wens daar nog aan toe te voegen dat van de gelegenheid ook zal gebruikt worden om waar nodig de waterleiding te vernieuwen. Is deze avond op het college geweest en ook de LED-verlichting. Zodanig dat nadien ook heel die wijk de LED-verlichting aangepast is en dat we daar dan toch voor jaren gerust zijn. Zo, dank u wel.
Zijn hier vragen over? Ja, meneer Steyaert.
Ik ben blij dat we verder stappen in de richting van een gescheiden riolering. Het is natuurlijk wel spijtig dat Reude niet volgt, hè, want onze Molenbeek is voornamelijk zo vies en zo vuil, omdat Reude achterblijft. Dus ik zou er bij u als burgemeester willen op aandringen van in elk overleg weer dat met Reude of met het bestuur van Reude gevoerd wordt, dat als een probleem op tafel te leggen, steeds weer. bedoel, het is in Reuden aan het gemeentehuis van het uitgemeentehuis van Reuden dat het meeste vuil water nog altijd rechtstreeks de beek in gaat. Hè. En dus wij doen onze uiterste best om die beek proper te krijgen, maar het is hogerop nog altijd dat het fout loopt. Dus ik zou willen aandringen dat u blijft in elk overleg met Reuden, dat als een belangrijk probleem dat door veel van onze burgers ervaren wordt, telkens weer op tafel te leggen. Dank u.
Ik zal het zeker aankaarten bij mijn overleg met Reuden als het zich voordoet, maar evengoed bij de waterbeheerder, namelijk de provincie Vlaams-Brabant. Want ook die zou op dat ogenblik toch wel eens Reuden op de vingers kunnen tikken, want de waterloop hoort hun toe en zij zijn dus ook verantwoordelijk voor die waterloop. Maar je hebt terecht gelijk, Reuden zou daar een serieuze tand moeten bijsteken.
Prima. Nog iemand vragen? Kunnen dat alle goedkeuren? Dank u wel. Volgende punt, nummer 9, de online verkoop van de loods in de Sazoek. Meneer De Knopper.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook dit is een vervolg van een punt dat wij al een paar keer behandeld hebben. Dat heeft zelfs nog het begin daarvan uit de vorige legislatuur, namelijk de verkoop van de oude loods van de gemeente Lot destijds. Wij hebben dat via Vetnet te koop gesteld, u weet dat nog. In februari 2018 hebben wij als gemeenteraad er al de toelating voor de verkoop gegeven voor een bedrag van €335.000. Er was toen zo'n bod. Die verkoop werd achteraf stopgezet. Ja, dat betekent ook wel, dat staat niet in de nota, maar dat betekent wel dat de 10% van dat bedrag uiteindelijk ook naar de gemeente gekomen is, omdat die man zijn verkoop heeft stopgezet. Daarna is er een schattingsverslag gebeurd van €200.000. Er is opnieuw een bod, hè. Er is een verkoopsbelofte gebeurd op begin januari van dit jaar voor €200.000. Vandaag zijn alle partijen akkoord om die akte te verleiden, compromis zoals beloofd. Dus de verkoop voor €200.000. Wij vragen dus uw goedkeuring voor dit dossier.
Iemand vragen hierover? Ja, mevrouw Fontijn.
Ja, we begrijpen dus dat die verkoop moeizaam is gegaan. Ondertussen zijn er ook al een paar jaar voorbij. Maar we willen nog eens aandringen op het gegeven dat die loods op een zeer strategische locatie ligt. We vragen ons af of dat die verkoop van die loods wel effectief zo'n goed idee is. En of dat de gemeente het niet beter aan doet om die loods in eigen handen te houden en die misschien te gaan gebruiken om aan het station van Lot een fietsparking, een kinderopvang te gaan realiseren, gezien dat die verkoop toch niet zo vlot.
Ik denk dat wanneer wij dat hier op de vorige gemeenteraad behandeld hebben, ik denk dat jullie toen ook die opmerking gemaakt hebben. Toen is de stemming gebeurd en dus toen is het principe goedgekeurd. Dus dit is de uitvoering van een eerder genomen beslissing. Ik heb begrip voor uw standpunt, maar wij delen die mening niet en wij gaan verder met... Dit is eigenlijk de laatste stap in het dossier. Hè.
Dank u. Nog iemand? Dan zullen we over dit punt stemmen.
Ja.
Ja. Agenda punt nummer 10. Het aanbod voor de openbare verlichting. Ik geef opnieuw het woord aan meneer De Knopper.
Ja, dankjewel. Ook dit punt, collega's, ik val in herhaling, is eigenlijk een opvolging van eerder genomen beslissingen, ook door deze raad. U herinnert zich nog dat in 2019 alle gemeenten in Vlaanderen het aanbod gekregen hebben van Fluvius om hun openbare verlichting te verkopen aan Fluvius en daarmee eigenlijk te scoren op vlak van een versnelde verledding. Wij zijn er als gemeenteraad mee in dat project gestapt. Het voordeel van de verkoop was op de eerste plaats dat op die manier wij een hele snelle verleiding van ons openbaar netwerk, verlichting, kunnen realiseren. Tussen haakjes, sinds die datum zijn er eigenlijk maandelijks beslissingen van straten. De burgemeester heeft er juist nog genoemd, in combinatie met het project van de riolering. Straten die op die manier heel snel verlet zijn geweest. Dat project gaat door. Wij hebben daar een meerjarenplanning van en ook jaaractieplannen. Tegen het einde van deze legislatuur zal er eigenlijk een heel pak, of bijna de meeste van onze straten zelfs, verlet worden. Niet vergeten, het zal een belangrijke energiebesparing betekenen, dus zeker ook interessant voor het milieu. Maar niet vergeten, ook naar de financiën van de gemeente, op dit moment is de kostprijs, vorig jaar was de kostprijs van aan elektriciteit voor de verlichting van het openbaar net niet minder dan €400.000. Dus als dat allemaal verlet is, zal dat duidelijk veel minder zijn. En natuurlijk ook de klimaatdoelstelling om op die manier de CO2 te verlagen. Hier ligt nu eigenlijk de verkoopsakte voor. U heeft gezien dat dat geen akte is voor Beersel alleen, dat is een gezamenlijke akte waarin al de gemeenten die deelnemen aan het project vermeld zijn. U heeft kunnen zien dat er dat heel wat zijn. Voor ons deel, dus voor het deel Beersel, staan daar nog eens de getallen in. We hebben u die vroeger ook al gegeven, maar u kan daar lezen. Dat is ons net voor 1,7 miljoen verkocht geweest is. Een deel in aandelen en een deel in cash. Het cashgedeelte, €430.000, is eigenlijk al op onze rekening gestort door Fluvius in april van dit jaar. En met dit akkoord, met de verkoopakte, steken we daar eigenlijk een streep onder. Zal dat project afgerond zijn? En ik denk dat dat een goede zaak is. Ik denk dat we dat allemaal vinden. En vraag daarom dus ook uw goedkeuring voor deze notarisakte.
Zijn er vragen hierover? Kunnen we dat allemaal goedkeuren? Prima, dank u wel. Punt 11. De aanpassing en uitbreiding van de camerabewaking op de Gemeenveld zit hier in Alsenberg. Nog eens, meneer De Kropper.
Ja. Collega's, u heeft inderdaad in de feitelijke motivering daar toch wel heel wat informatie al over kunnen lezen. Wij hebben op dit moment al een aantal bewakingscamera's. Die staan onder meer opgesteld op het Windrixplein en ook op de toneeltoren van CC De Meent, hier in het cultuurcentrum. Sinds de nieuwe school daar gebouwd is, hadden we eigenlijk al een probleem, omdat de nieuwe school voor een groot stuk in de weg staat van het gezichtsveld van de huidige camera's. Er moesten dus zeker aanpassingen gebeuren. Wij stellen u nu voor om dat inderdaad uit te voeren. We hebben daarvoor een bestek laten opmaken in samenwerking met een afdeling gespecialiseerd daarin van onze politiezone. U heeft dat bestek kunnen zien. Het bestek biedt in die zin wat ruimte dat wij niet specifiek gaan zeggen hoeveel en waar de camera's moeten doen. Dat laten we aan degene die intekenen in het bestek over. We zullen dus beoordelen wat het beste voorstel is. Het is wel zo dat we natuurlijk gevraagd hebben hier op deze site dat eigenlijk elk hoekje van de site, dat betekent rond de bibliotheek, rond de meent, rond de school, rond de lambiek en rond de dok ook, de achterzijde van de dok, eigenlijk in beeld komt. Wij hopen daarmee een sociale controle op de site te organiseren, wat dus toch voor een verhoogde veiligheid moet zorgen voor het tegengaan van vandalisme enzovoort. Het is zo dat het bedrag op dit moment geraamd wordt op een €190.000, inbegrepen 21% BTW. Dat is eigenlijk een kost die uit twee posten bestaat. Enerzijds is er een investeringskost van €130.000, dat is wat wij nu ramen. Maar dat hangt natuurlijk ook aan een aantal camera's, dat kunnen er toch wel een tiental zijn misschien. Hangt een onderhoudscontract vast, en dat ramen wij op dit moment op €60.000. Daarvan moeten we dus ook wel beseffen dat dat jaarlijks terugkomt, want die moeten jaarlijks onderhouden worden natuurlijk. Het is ook nog belangrijk om te zeggen dat in de specificaties wij eigenlijk gevraagd hebben dat die camera's ons zowel informatie over in real-time kunnen leveren. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de politie of anderen, op elk moment eigenlijk kunnen zien wat er op de site gebeurt. En tegelijkertijd is er een registratie van de beelden die gedurende 30 dagen bewaard worden. En de inkijk daarvan, of het beheer daarvan, is eigenlijk exclusief voor de politie. Ik kijk ook eens naar de burgemeester, omdat het ook een tijdje bij mij...
Voor eerst denk ik de korpschef en zijn diensten ook, net als het schepen gedaan heeft voor de medewerking aan dit dossier. Zij hebben de expertise in die zaak. Wij op het gemeentehuis hebben die niet. En het is toch fijn dat je dan op onze diensten van de politie mocht rekenen. Het is dus zo dat in real time enkel de politiediensten mogen kijken. En wanneer het is nadien, dan mogen uiteindelijk daarvoor gevolmachtigden kijken. Ja, natuurlijk is men altijd tot discretie van de privacy verplicht. Maar real-time mag enkel de politie. Dat betekent concreet dat men in real-time van in de Brabantpoort hier alle camera's kan bekijken. Ja, dus toch wel een bewijs van zekerheid van veiligheid. 24 uur op 24, stelt dat er geen problemen zijn, kan de politie van in de Brabantpoort hier heel de zitten in het oog houden. Ja. Vandaar dat wij dat toch wel van belangrijk vinden. Mogen niet vergeten, in het kader van het land van Terling gaan we hier nog een prachtig park mee aanrichten, speeltuinen, noem maar op. En terecht, we hebben daar nood aan, kinderen mogen dat gerust hebben, maar we moeten dan ook zorgen dat er een veiligheid is, een veiligheid ook in de zin dat het niet het slachtoffer wordt van vandalisme en het allemaal kapot maken van de dingen. Ja, en in die zin zijn we ervan overtuigd dat dankzij die camera's dat zeer veel gaat helpen. We hebben daarvan ook een beetje de ervaring op het Winderiksplein. We hebben daar ook camera's geplaatst. En sinds dan is het er uiteindelijk ook een kwestie van herrie en problemen heel wat minder. Laat ons ook niet vergeten dat dankzij de camera's wel bepaalde misdaden en kleinere vergrijpen hebben kunnen oplossen.
Misschien nog aan toevoegen dat aangezien wij toch beelden willen die achteraf zouden kunnen gebruikt worden, eventueel voor verbalisatie, dat wij toch in de eisen van dit bestek dat er zeer hoge resolutie gevraagd is, waardoor dus een goede gezichtsherkenning mogelijk zijn en dus ook beelden in kleur. Omdat de technieken eigenlijk vrij vlot, vrij vlug ook evalueren, hebben wij dus daar ook de beschrijving vrij vaag gehouden, of beter gezegd hebben onze medewerkers van de politie dat daarvoor geopteerd, waar wij mee akkoord gegaan zijn. Dus het moet wel wij denken dat het een efficiënte investering zal zijn. Als schepen van Financiën moet ik daar ook nog aan toevoegen. U heeft het wel gezien in de financiering, veronderstel ik, dat we op dit moment het budget dat geraamd wordt door de specialisten bij de politie wel wat hoger ligt dan in onze meerjarenplanning voorzien was. U heeft het kunnen zien. Wij hadden 80.000 euro voorzien en 60 in onderhoud. Dus we moeten wat betreft investering bij de budgetwijziging die we dit jaar, dus voor de gemeenteraad van december zullen voorleggen, zal dus daar een verhoging van 50.000 euro ingeschreven worden, zodanig dat wij die investering kunnen betalen. Dank u wel.
Ja, meneer Steyaert.
Ik hoor de bevoegde schepen zeggen dat u de uitgebreide motivatie kunt lezen in het dossier. Ik zal dus die uitgebreide motivatie even voorlezen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de site voor de nodige aantrekking zorgen en bij gevolg wordt eveneens overlast verwacht. Dat is de hele motivatie om 200.000 euro aan camera's uit te geven. 200.000 euro, als ik daarop uitreken, kunt daar voor een jaar vier voltijdse kinderopvang, vier voltijdsen in de kinderopvang steken, om maar één voorbeeld te geven. Is er ooit een risicoanalyse gebeurd? Ik bedoel, waar haalt het college de motivatie vandaan om zoveel geld juist op die site bijkomend nog te investeren? En waarom niet in een site in Lot, waarom niet in een site in het Worp? Is er een risicoanalyse gebeurd? Is dat de place to be waar dat wij 200.000 euro moeten investeren om camera's te zetten? Omdat er iemand zegt dat wij... Ik ga herhalen, naar alle waarschijnlijkheid zal de site voor de nodige aantrekking zorgen en bij gevolg wordt eveneens overlast verwacht. Ik stel dus ook concreet de vraag aan de commissaris of dat die deelgenomen heeft aan een risicoanalyse en dat die aangeduid heeft dat dat de plaats is waar die camera's gezet moet worden of dat er in onze gemeente geen betere en andere prioriteiten zijn om zoveel geld te investeren. Want het gaat toch wel echt over een substantiële som, hè? Als we dat in elke deelgemeente zouden willen doen, dan spreken we over 1 miljoen plus 60.000 maal 5 is, als ik goed kan tellen, 300.000 euro per jaar aan onderhoud. Hè. En dan gaan we 1 plaats per deelgemeente van camerabewaking voorzien. Dus ik stel mij echt vragen. Bij de vorige gemeenteraad heb je zelf gezegd, meneer De Knopper, dat het broekriem aanspannen zal worden vorige keer. Dus ik vraag mij echt af dat het op dit moment het juiste moment is om 200.000 euro te investeren, terwijl er nog nooit overlast geweest is op die plaats, volgens de motivatie. Ik zou eerst willen vragen aan de commissaris of hij deelgenomen heeft aan een eventuele risicoanalyse, of dat die risicoanalyse op papier bestaat. Bestaat er op papier een risicoanalyse die zegt dat dit the place is to be?
De motivatie is inderdaad beknopt, maar het is natuurlijk wel zo, het is niet toevallig deze site, dat was ook de site waar al camera's stonden. Er zijn eigenlijk maar 2 echte sites, dat is enerzijds het Winderiksplein en hier. Het staat ook in het gemeentepunt, staat ook in de bijlage, hoeveel dat we op dit moment al hebben. En het is natuurlijk hier, ik zeg het, waar de voorbije camera's, en dat kan de politie en de burgemeester aanvullen, waarbij de voorbije jaren de camera's wel hun efficiëntie hebben bewezen. Ja, op deze plaats. Ik zei het al, door de bouw van de nieuwe school waren die camera's, die ook al sterk verouderd waren, eigenlijk inefficiënt geworden. En omdat we hier dat kunnen we toch niet ontkennen, dat dit de plaats is in onze gemeente met de grootste concentratie aan openbare gebouwen bij elkaar. Ja, waar we enerzijds de Meent hebben, waar de bibliotheek, de dok, de lambiek, waar dus heel wat activiteiten zowel overdag als 's avonds doorgaan. Waarbij we er nu ook een park aan toevoegen, waarin we hopen dat ook jonge kinderen, gezinnen, hun thuis zich zullen voelen en ook hier komen. En daarom is de beslissing genomen. Ik denk dat er voorbeelden zijn in het verleden waarbij inderdaad de camera's hun nut bewezen hebben bij vandalisme. De burgemeester is daar niet bevoegd voor.
Momenteel is de periode van de vijven natuurlijk door laten we zeggen, de coronaproblematiek al een jaartje wat minder, maar laat ons toch niet vergeten, korpschef kan dat hier ook bevestigen, dat er hier heel wat tussenkomsten van de politie geweest zijn naar aanleiding van vijven in een dok. Men kan dat niet ontkennen. Recent nog, en misschien heeft Schepen van der Meijden de foto's nog bij, stond erbij, zagen wij joyriders bezig op de parking. De problematiek van graffiti hebben we kunnen betrappen met die camera's. Het feit van dat dat bekend zijn van de camera's houdt ook in dat men minder snel graffiti plaatst. Neem het Winderiksplein, we hebben allemaal geroepen achter camera's, vorige legislatuur, allemaal. Ons daar eerlijk in blijven. Iedereen die hier in deze raad zetelde toen. En we hebben toen daar camera's geplaatst. En sinds dan is de rust grotendeels, af en toe nog een keer, kunt dat niet van tussen, op het Winderiksplein wel degelijk teruggekomen. Met andere woorden, het bewijst zijn dienst. Een deel van de kostprijs is ook een nieuwe server. Een nieuwe server waar uiteindelijk de camera's van het Winderiksplein ook zullen worden op aangepast worden. Op aangesteld worden. Dat betekent natuurlijk ook dat moet betaald worden. Men hoort alsmaar meer, de dag van vandaag, dat camera's noodzakelijk zijn. Ik heb er hier al horen vragen achter camera's aan de fietsstallingen, als er fietsen gestolen worden. Met andere woorden, ik heb hier jarenlang horen vragen achter ANPR-camera's. Die zijn er ook gekomen. Met andere woorden, die noodzaak is er.
Maar ik heb nog niet geantwoord op mijn vraag. Is er een risicoanalyse gemaakt?
Er is geen wetenschappelijke risicoanalyse gemaakt om dat te beslissen.
Dus Lot en Huizingen en Dworp, die blijven in de kruis staan en alle centen worden in Alsenberg geïnvesteerd?
Ik denk dat de Schepen hier duidelijk op heeft geantwoord dat je in Lot, Huizingen, Dworp en Beersel niet een site kent met een bibliotheek, met de Meent, met de school, met de lambiek, met een dok, met Sint-Victor en met een Winderiksplein bij. Tenzij dat ik mijn gemeente niet ken.
Nog iemand? Dan zullen we stemmen over dit punt. Prima. Volgende punt, agenda punt nummer 12, de retributie op het ophalen van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen. Geef het woord aan meneer Savenberg.
Vanaf 1 januari gaan we gebruik maken van uniforme zakken, zoals 17 andere gemeenten die samenwerken met Intradura. Er komen nieuwe zakken voor restafval en GFT die je kan kopen in het hele werkingsgebied van Intradura, om efficiëntieredenen, maar ook omdat de wetgeving verplicht om de zakken voor 80% uit gerecycleerd materiaal te laten bestaan. Tegelijk zullen de sorteerregels voor PMD worden uitgebreid, zodat we meer plastic kunnen recycleren in plaats van te verbranden. Een belangrijk deel, 35% ongeveer, van het volume van het huidige restafval bestaat uit plasticverpakkingen, die nu dus in de PMD-zakken mogen, hetgeen al gauw 8 kilogram per jaar per persoon vertegenwoordigt. De nieuwe GFT-zak is biodegradeerbaar en bestaat voornamelijk uit plantaardige grondstoffen. Vandaar dat er aangeraden wordt om niet al te grote stoks aan te leggen, want hij zou kunnen vergaan in uw kast. Tot slot qua prijzen. Een restafvalzak van 60 liter zal 2 euro kosten. Vandaag kost een zak van 75 liter 2,1 euro. Een restafvalzak van 30 liter zal 1 euro kosten, van 15 liter een halve euro. En de GFT-zakken zullen voor 60 liter 1 euro per zak kosten, voor 30 liter een halve euro en voor 15 liter 25 euro per zak. De PMD-zak gaat van 14 cent naar 15 cent per zak. Zijn er vragen? Vanaf 1 januari liggen de zakken in de winkel en je kan de huidige zakken tot eind juni 21 nog buiten zetten.
Ja, meneer Sleutmans.
Ja, dank u, Schepen, voor de toelichting. Ik heb mij van het weekend eens bezig gehouden om die tarieven inderdaad eens onder de loep te nemen. En dan stel ik toch vast dat wat de restafvalzakken, je een stijging ziet van 20%. Als je dat proportioneel per liter gaat bekijken, alleen om correct te zijn, van 18%. Vroeger was het dus zo, of nu is het zo, dat je eigenlijk 0,028 eurocent per liter betaalt. Dat wordt dus 0,033 cent per liter. Voor de GFT-zak is de stijging zelfs nog forser, nog fixer. Het gaat over een stijging van 45%. Dus per liter is het nu 0,011 cent. 0,011 cent. En het gaat naar 0,017 cent. Dus een stijging van 45%. Ik heb mij ook eens van de taak gekweten om de tarieven van de laatste 15 jaar zo eens te besnuffelen. En dan stelt je vast dat we sinds 2003, wat de restafvalzakken betreft, een stijging kennen van 67%, bijna 70%. Dus ik denk dat dat wel een beetje dem goeden zu viel is. Er is blijkbaar een ongelimiteerde rekbaarheid op de marges van die restafvalzakken. En ik herinner mij nog het pleidooi van de Open VLD in de verkiezingscampagne om in de strijd tegen het sluikstorten, want wij hebben dagelijks ongeveer 400 kilogram sluikstort, om daarvoor het containerpark gratis te maken. Maar anderzijds wordt wat er het restafval, wordt er gekozen voor een forse tariefverhoging. Ik verneem graag hoe u dat kunt rijmen met de beloftes die uw partij gedaan heeft in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Ja, als je berekeningen maakt, Klaas, dan moet je ze best volledig maken. In eerste instantie, de zak wordt goedkoper per stuk. En ik heb zojuist gezegd dat 35% van het volume plastic is dat in de PMD-zak mag aan 15 cent. En als dusdanig, als je dat er nog een keer bovenop telt, dan heb je eigenlijk meer volume ter beschikking om echt restafval in te steken. Daarboven wordt er ook te weinig gesorteerd. 50% van het restafval wat erin zit, moet eigenlijk in die zak niet zitten. Ik denk dat inderdaad een goedkopere zaak is vandaag dan dat het vroeger was. Anderzijds, wat je toch moet weten, dat is dat ongeveer deze bijdragen die we hier hebben, hè, ten eerste, het is met 17 gemeenten samen afgesproken, ten tweede, het dekt maar ongeveer 50-60% van de kosten voor het verwerken van die afval. Dus zeggen dat dat een enorm rekbaar begrip is, enzovoort, enzovoort, en dat alsof dat we ons, bij wijze van spreken, ons budget sluitend zouden maken met deze opbrengsten, is zeker niet juist.
Dank u. Nog iemand? Dan... Ja. In elk geval, we zullen over dat punt stemmen. Ja. Agenda punt nummer 13. Goedkeuring dienstreglement regio BIP Pajottenland en Zennevallei. Het woord aan mevrouw De Greef.
Eind 2020, begin 2021, zal de overgang van het provinciale bibliotheeksysteem naar het eengemaakt bibliotheeksysteem plaatsvinden. De bibliotheken van de regio BIP hebben na veel onderhandelingen een gemeenschappelijk reglement opgemaakt. De belangrijkste wijzigingen voor de bibliotheek Beersel zijn: de €5 administratieve kost valt weg bij het verlies van materialen. Het leengeld van audiovisueel materiaal, cd's, dvd's, games, valt weg. De lokale reservatiekost valt ook weg. Het betalend lidmaatschap pas vanaf 26 jaar in plaats van 18 jaar. En de benaming boete wordt vervangen door te laat geld. Per materiaal wordt er een weekboete aangerekend van 0,30 cent per week in plaats van 0,10 cent per dag. Dat zijn zo de belangrijkste veranderingen. Dus het lenen van materialen wordt voor de Beerselaars goedkoper. Kunnen wij dit dienstreglement goedkeuren?
Niemand vragen? Kunnen we dat dan allemaal goedkeuren? Prima, dank u wel. Volgende punt, herziening van het tariefreglement voor de Meent. Opnieuw mevrouw De Greef.
Ja, het tariefreglement van CC De Meent werd herzien. En de voornaamste wijzigingen hier zijn: er werden een aantal afspraken herzien. Bijvoorbeeld de traiteur die bestelt zijn drank via de Nalzenbaar en niet meer via De Meent. Er is een wijziging bij de afvalverwerking. Er wordt gevraagd dat de huurders hun afval na het evenement zelf meenemen. En er wordt een algemene administratiekost ingevoerd voor het ticketverkoop via CC De Meent. Ik wou toch ook graag vermelden dat er, bij, als dit punt op het college is geweest, dat wij een collegebesluit genomen hebben dat de €1 administratieve kost die de verenigingen nu verplicht zijn te betalen aan De Meent in het kader van de veiligheid in verband met corona, zal de gemeente betalen van het noodfonds van de Vlaamse gemeenschap, zodat de verenigingen deze kost niet moeten betalen, en die tot 30 juni 2021. Zijn er nog vragen? Ja.
Ik had inderdaad gelezen, dus er wordt nu gevraagd aan de huurders dat zij hun afvalzakken eigenlijk nadat hier een evenement heeft plaatsgevonden opnieuw naar huis meenemen. Nu, hier gaan soms evenementen door die 3-4 dagen duren, waar ja, meer dan 1000 mensen naartoe komen. Dat resorteert in, 50, 60, 70 afvalzakken. Moeten die mensen, is dat niet wat vergaand, dat wij nu van die mensen verwachten dat die dat in hun auto beginnen stoppen en daarmee naar huis moeten rijden? Kan er dan echt geen containertje worden voorzien om dat probleem op te lossen? In die zin vind ik dat toch een weinig verenigingsvriendelijke ontwerpbesluit.
Nog iemand vragen hierover?
Dat ik akkoord ben met, collega, met de collega van het Vlaams Belang, maar in dit geval wil ik hem toch wel steunen. Alleen gaan wij nu mensen met vuilzakken naar huis laten rijden? Ik bedoel, stel je voor dat je hier een ganse avond baar gehad hebt en, of je hebt hier wat eten gegeven en in die zak zitten nog een paar halve zakken friet en zo. En dan moeten de vragen aan de mensen om dat in een koffer te steken en mee naar huis te pakken. Ik vind dat ook... Allee, dat begrijp ik eerlijk gezegd niet wat de motivatie erachter is.
Prima. Punt 15, een aanvullend verkeersreglement in de Wijmenhofstraat in het dorp, dat al is verschenen. Mevrouw Van Averbeek.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben in eind april, de gemeenteraad van april, hebben we als gemeenteraad het voorstel goedgekeurd om de aansluiting van de Wijmenhofstraat met de Elsenbergse Steenweg, om daar een stop van te maken. Ik heb geen akkoord gekregen van ABV daarover. Zij menen dat de zichtbaarheid daar groot genoeg is, aangezien de eerste parkeerplaats, als je uit de Wijmenhofstraat komt, op de linkerkant weggenomen is. En zij gaan dus niet akkoord met mijn voorstel. Daarom moet ik dit voorstel intrekken en dus opnieuw een verkeersreglement voorstellen.
Zijn daar vragen over? Kunnen we dat goedkeuren?
Tegen ons goesting.
Tegen ons goesting, ja.
Wow.
Ja. Ja, meneer Stijn.
Feitelijk vreemd dat dat advies niet eerst gevraagd moet worden. Dus eerst keuren we iets goed en dan moet dat goedgekeurd worden.
Ja, dat is raar, hè. Ik vind dat ook. Ik vind dat niet efficiënt, maar dat is zo. Ja.
Dus je moet niet eerst advies vragen, zij kunnen dat achteraf afschieten.
We zijn nog allemaal samen niet akkoord. Oké, prima. Ja. Oké, prima. Laatste punt, of nee, 16e punt liever. De naamgeving van de nieuwe straat in de muur zitten.
Ja, de nieuwe straat krijgt dus de naam Molenweiden. Deze naam werd voorgesteld door het Eemkundig Genootschap als werkgroep van de Cultuurraad. Zij vinden bij het zoeken naar een nieuwe straatnaam de historische achtergrond toch wel belangrijk. En Molenweide komt voor in de Atlas der Buurtwegen uit 1846 ter hoogte van het huidige perceel. Dus is dat goed te keuren, de naam?
Kan iedereen akkoord gaan met de naam Molenweide? Prima, dank u wel. Dan komen we op punt 17, een punt op vraag van de fractie Vlaams Belang. Ik laat meneer Sleutmans dat kort en bondig even toelichten.
Ja, dank u, voorzitter. We hebben hier op de vorige gemeenteraad een aantal steunmaatregelen gestemd voor de verenigingen in het kader van het noodfonds. Maar zoals u weet, kreunen onze horecaondernemers, onze ondernemers, maar zeker ook onze horecaondernemers, onder de opgelegde maatregelen. Ik denk dat ik daarvan niemand moet overtuigen. Men verwacht, er zijn prognoses, onder meer van de Nationale Bank, die aangeven dat het aantal faillissementen in de horeca zal stijgen ten opzichte van vorig jaar met een 60%. Nu, we weten dat Beersel, al sinds dat heb ik toch zo teruggevonden op Statistiek Vlaanderen, dat Beersel 99 eet- en drankgelegenheden, horecazaken, telt, die mijn inziens niet alleen een economische, maar toch ook vooral een belangrijke sociale, maatschappelijke functie vervullen in het kader van de ontmoeting, van de dialoog tussen mensen die in onze gemeente wonen. Nu, het lijkt mij als lokaal bestuur toch onze plicht om in een crisisperiode zoals deze waarin we ons bevinden en binnen uiteraard de budgettaire mogelijkheden om toch het nodige te kunnen doen wat nodig is om financiële doemscenario's te vermijden. Dus dit voorstel is daar een aanzet toe. U hebt het kunnen lezen. Het gaat over een forfaitaire, een nominale subsidie van €500 per horecaondernemer. Dat is zeker geen fenomenaal bedrag. We gaan daar geen wonderen mee verrichten. Maar samen met de Vlaamse en federale maatregelen kan het wel een functie vervullen die het leed helpt te verzachten. Ik heb het percentage, is omdat mij dat hier altijd voor de voeten wordt geworpen, dat ik slecht financieel beheer zou getuigen. Op de totale begroting zou dat gaan over 0,16%. Dus dat lijkt mijn inziens geen probleem. En voor de vorm wil ik nog meegeven, meneer de voorzitter, dat dit een modelvoorstel is van de VVSG. Dat onder meer in Brakel, de gemeente van premier De Croo, werd voorgelegd en goedgekeurd. Ik neem aan dat misschien sommigen eventueel zou kunnen overtuigen bij hun stemming. Tot daar.
Dank u wel. Meneer De Kropper, wil daarop reageren? Ja.
Ja. Dank u wel, collega's. Collega's, ik heb hier bij elk punt waar ik mocht een toelichting geven gezegd, eigenlijk hebben we dit al eens behandeld. Ik denk dat ik dat nu ook zo moet doen. Ik herinner mij de gemeenteraad in volle coronacrisis in het voorjaar, waarbij we een soortgelijk voorstel van meneer Klaas hebben gehoord. Wij hebben daar toen op geantwoord dat wij eerder kiezen om de lokale economie op een duurzame manier te ondersteunen. Ondertussen zijn we een paar maanden verder en ik geef dan ook graag het woord aan collega van lokale economie, collega Van Averbeke, om aan te tonen of uit te leggen waar we op dit ogenblik daarin staan. Alsjeblieft.
Dank u wel, collega. Inderdaad, Klaas, we moeten het nodige doen om doemscenario's te vermijden. We moeten de lokale handelaars steunen. Ik ben het helemaal eens. En we gaan dat ook doen. En we gaan dat doen met de Beerselbon in onze gemeente Beersel. Je hebt daar ook een vraag over gesteld, dus je zult een stuk van de antwoord, of je zult antwoord vinden in mijn antwoord dat ik nu ga geven. Begin december gaan wij als gemeente de Beerselbon lanceren. Je kan dat eigenlijk qua principe een beetje vergelijken met een bongobon. Je koopt dat en dan kun je dat uitwisselen of gebruiken bij de mensen die zich geregistreerd hebben. Dat gaat hier net hetzelfde zijn. Je gaat vanaf december een bon kunnen kopen online en in het gemeentehuis, waar je mee kan betalen bij Beerselse handelaars die zich aangesloten hebben. We werken hiervoor samen met Kivalo, een specialist in digitale platformen. Dus we investeren daar daadwerkelijk ook in. We doen dat niet allemaal zelf, we hebben daar niet de kennis voor. Alle kosten die daaraan verbonden zijn, worden gedragen door de gemeente. Dus het is helemaal gratis, zowel voor de handelaar als voor degene die de bon zal aankopen. We hebben dat voorgelegd aan onze adviesraad Lokale Economie Balen. Die hebben daar positief op geadviseerd en die zetten mee hun schouders onder dit initiatief. De gemeente lanceert dat niet alleen, maar zal dat ook daadwerkelijk gebruiken en dat ook als betaal of als bon op de markt smijten. Wij gaan dat namelijk gebruiken voor de eigen geschenken die we uitgeven. Jubilarissen zullen vanaf nu een Beerselbon krijgen. Nieuwe inwoners die een cadeautje krijgen ter verwelkoming zullen een Beerselbon krijgen. Ons gemeentepersoneel krijgt een eindejaarscadeau en dat zal een Beerselbon zijn. En zo zijn er nog een tal van andere initiatieven die zullen genomen worden, waarbij wij ervoor zorgen dat die Beerselbon ook echt in de gemeente zal in omloop komen. We zijn begonnen met de wervingscampagne bij Beerselse handelaars begin oktober. En ik ben heel tevreden om te zeggen dat we al 41 geregistreerde handelaars hebben op vandaag. We gaan daar dus nog verder mee. We zijn nu echt actief beginnen werven, waardoor dat we het aantal geregistreerde handelaars zeer snel zien toenemen. We hebben al zo van alles wat. Er zijn al cafés, er zijn al restaurants, schoonheidsinstituten, apothekers, kappers, een loodgieter. Er zit van alles al wat in. Dus dat komt zeker goed. We hebben een breed aanbod straks van mensen die zich daaraan willen meewerken. Dus zoals mijn collega zei, wij kiezen inderdaad voor investeringen ter ondersteuning van de lokale handel. Maar wij kiezen voor investeringen die duurzame groei geven bij de handelaars. Wij willen dat onze handelaars meer in de kijker zetten, ze meer bekendheid geven, meer klanten geven en meer omzet. Want dat is wat hen zal doen overleven. Koop in Beersel is en blijft de norm. De meerderheid gaat uw voorstel daardoor niet steunen.
Nog geen vragen hierover? Ja, dan stemmen we hierover. Nee. Dan gaan we over naar het laatste punt, de mondelinge vragen. Ik geef eerst en vooral het woord aan mevrouw Marchal.
Het toenemend verkeer in de Ingendaalwijk is al meerdere maanden aan bod gekomen in deze raad. En er is blijkbaar op 15 september een vergadering georganiseerd geweest met de inwoners van de wijk. En daar zijn blijkbaar ook onder andere cijfers en andere data meegegeven. Dus de vraag was of deze gemeenteraad ook op de hoogte gebracht zou kunnen worden van wat er aangekondigd is geweest op deze vergadering. En of we ook de resultaten van al die metingen kunnen kennen. Wat zijn de maatregelen die concreet worden voorzien om het verkeer te verminderen? Er is blijkbaar ook sprake geweest van een zone 30. Wat zijn de maatregelen die dan zouden genomen worden om deze snelheid te doen respecteren in de wijk? Wat wordt er voorzien qua infrastructuur en herinrichting? Er is zeker nood aan heraanleg ook van de trottoirs bijvoorbeeld. En ik kan u ook zeker al meegeven dat de inwoners ook helemaal niet overtuigd zijn dat de gemeente hier echt het probleem gaat aanpakken en echt een visie heeft qua hun problemen is.
Ja, zoals u weet zijn we bezig met een mobiliteitsplan op te stellen. Stappen in dit mobiliteitsplan zijn behalve het maken van de nodige en voorziene tussenrapporten, hebben wij ervoor gekozen om in overleg te gaan met onze bewoners. We hebben dat gedaan via algemeen participatiemoment vorig jaar, waarbij iedereen uitgenodigd was om over alle mogelijke problemen zijn aan te geven. We hebben ondertussen vorige maand de tweede ronde gehad van deze participatiemomenten. Eén gericht op het verkeer en één gericht op de fietsers. En we hebben ervoor gekozen om de wijk Ingendaal als een apart punt te behandelen. En we hebben daarvoor inderdaad in de maand september een focusgroep samengeroepen. We hebben heel de wijk Ingendaal, dat zijn ongeveer 500 bewoners, een brief gestuurd om te zeggen dat we die focusgroep gingen oprichten. We hebben per straat 1, 2 of 3 mensen uitgenodigd, afhankelijk van het aantal huizen dat er staan. En we zijn op die manier tot een focusgroep gekomen van 25 personen. Die focusgroep is samengekomen en daar hebben wij verschillende dingen gedaan. Wij hebben onze bevindingen gedeeld met al die mensen en gezegd wat wij gezien hebben. En we hebben een heel aantal veranderingen aangereikt. Daar is in de groep over gediscuteerd en dat wordt allemaal meegenomen naar het verder opmaken van het mobiliteitsplan. Dat is een focusgroep, een participatiegroep. Daar zijn geen beslissingen genomen. Daar hebben wij geluisterd naar wat de bewoners in te brengen hebben. Het verslag is bezorgd van deze vergadering is bezorgd aan alle 500 adressen van de Ingendaalwijk. En als u als gemeenteraadslid graag het verslag krijgt en alle presentaties, dan kunt u dat aanvragen bij de dienst mobiliteit, die u dat met veel plezier zal toesturen.
Misschien die bevindingen ook hier delen in deze raad?
Nee, dat is niet de bedoeling. De gemeenteraad dient niet om participatiemomenten met burgers te becommentariëren. Nee. De opmaak van het mobiliteitsplan is een vastgesteld stramien met regelmatige bijeenkomsten. En dat is geen onderwerp voor de gemeenteraad. Nee.
Prima. Volgende vraag van meneer Slootmans.
Ja.
Kunnen we dat stuk per stuk? Hè, want,
Meneer Savenberg stelde op de vorige gemeenteraad dat, dat het gemeentebestuur al juridische middelen zou aanwenden in het kader van de procedure die lopende is. Of die afgerond was, dat weet ik dus niet. Wat betreft de feestzaal in Huizingen. U weet dat het omgevingsvergunningendecreet daarover zegt dat wanneer een gemeente geen vergunning toekent en men dus in beroep gaat bij de deputatie, op het moment dat men in beroep gaat, dat men een afschrift moet afleveren aan de betreffende gemeente. Dus in deze zou dat de heer Kazankaya moeten geweest zijn. Die zou dat binnen de 30 dagen moeten gedaan hebben. Die zijn mijn inziens nu verlopen. Dus ik verneem eigenlijk heel graag van het college of een dergelijk afschrift is toegekomen. Want dat zou dan betekenen dat men inderdaad de procedure verder zet bij de deputatie. En ik zou ook graag vernemen of het college gebruik zal maken van zijn recht om gehoord te worden bij de deputatie in het kader van deze omgevingsvergunning.
Op dit ogenblik is er geen bezwaar of beroep ingediend. En ja, wij zullen alles doen wat nodig is en wat in onze macht ligt om de populatie te verdedigen in dit dossier.
Ja.
Mocht het al nodig zijn. Hè, want,
ja, blijkbaar niet, want de procedure is volgens mij verlopen. Is ze nog niet verlopen?
Nee.
Hoeveel dagen heeft hem dan?
Vandaar dat het misschien niet zo intelligent was om dit op de gemeenteraad te vragen.
Ja, ik denk dat hij zelf wel op de hoogte zal zijn van de procedure.
Waarschijnlijk.
Dat hij het architectenbureau onder de arm heeft genomen. Dus, maar bon, oké. Okay.
Prima. Volgende vraag.
Beerselbon, de vraag is grotendeels beantwoord. Hoeveel ondernemers hebben zich geregistreerd? Ik heb begrepen dat er 41 zijn. Nu, ik weet niet hoeveel ondernemers Beersel telt.
Er zijn 230 handelaars.
Er zijn 230 handelaars?
Ja.
Dus alleen een zesde ongeveer dan. Als ik,
ja.
Ja. Dus ik denk dat daar dan toch inderdaad wel nog een tandje bij moet gestoken binnen een maand.
Klaas, ik hoop eerlijk gezegd dat al de handelaars zullen inzien dat ze eigenlijk niks te verliezen hebben met dat te doen. Dat ze alleen maar kunnen meer klanten en meer omzet daarmee genereren. En dat is de taak van de gemeente om te zorgen dat zo'n initiatieven op punt gezet worden. Vind ik.
Ja, ik vind het een goed initiatief in niet-crisisperiode. Ik weet dat andere gemeenten dat ook doen. Maar natuurlijk is het wel een gegeven dat je als klant eigenlijk geen voordeel hebt met het te gaan kopen.
Ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat je als klant een heel groot voordeel hebt, namelijk als je zo'n bon koopt en geeft dat cadeau, dan zijn ze zeker dat de handelaars in uw gemeente daar gaan beter van worden. Ik vind dat persoonlijk, Klaas, een zeer groot voordeel.
Ik onderschrijf dat volledig, maar ik vrees dat dat uitgaat van een naïeve veronderstelling dat mensen die redenering ook tot de hunne nemen. Maar het zal blijken. We zullen daar binnen een aantal maanden vragen wat het succes is geweest van die operatie. Ik heb begrepen dat de promotiekost €400 bedraagt. Dus wat investeringsbudget betreft vind ik dat toch eerder een beperkte bijdrage. Maar tot daar.
Dus Klaas, je gaat dan een bon kopen voor de Norikadon toch ook? Hè?
Ik zal hem in uw bus steken, Mark.
Okay.
Ik zal hem in abad steken.
Oké, prima. Volgende vraag.
Ja, een inwoner van het dorp die lichtte mij in over een concreet feit dat zich heeft voorgedaan op zijn eigendom. Er zou blijkbaar een snelheidscontrole hebben plaatsgevonden begin september. En die snelheidscontrole die heeft plaatsgevonden op zijn eigendom. Nu, de man was daar helemaal niet mee opgezet, was daar ook niet mee akkoord. Wie betrokkenen kent, die kan zich daar wellicht iets bij voorstellen. Ik vroeg mij gewoon af wat dat de werkwijze is van onze politie. Ter zake worden mensen vooraf ingelicht wanneer er operaties op hun grondgebied plaatsvinden in het kader van alcohol of snelheidscontrole. Ik heb daar de verkeerswetgeving eens op nagekeken, maar ik heb die mensen niet verder kunnen helpen, aangezien dat ik daar specifiek niks over vond. Maar daar bleek wel jurisprudentie over te zijn, in de zin dat er wel degelijk al in het verleden rechters PV's ongeldig hebben laten verklaren omwille van dat feit. Dus ik had graag eens van de korpschef vernomen wat dat de klassieke werkwijze is in deze.
Ja, ik kan daar zeker en vast op antwoorden. Dus in principe flitsen wij van op de openbare weg of van op een openbare plaats. Maar het moet dan ook wel duidelijk zijn dat het openbare weg of openbare plaats is. En in dit geval was het niet 100% duidelijk. Nu, ik ga daar niet op dat één geval ingaan, dat doe ik niet. Maar als wij flitsen op een privaat terrein, dan vragen wij meestal de toestemming aan de eigenaar van het privaat terrein om daar te mogen flitsen. Dat is heel algemeen. En zoals de rechters zijn die zeggen dat als je flitst van op privaat terrein, of ja, filmt van op privaat terrein, dat die vaststellingen niet rechtsgeldig zijn, heeft nog niet zo lang geleden het Hof van Cassatie beslist, zelf al flits je van op een privaat terrein een snelheidsovertreding die gebeurt op de openbare weg, dan is dat dus wel rechtsgeldig. Dus wij mogen flitsen van op een privaat terrein wat er gebeurt op de openbare weg, in dit geval in casu snelheidsovertredingen. Dus als u wilt, kan ik u die rechtspraak ook eens overhandigen.
Wordt er wel degelijk toestemming gevraagd aan betrokkenen?
In theorie wordt dat dus eigenlijk wel gedaan. Ja. Maar politiewerk is mensenwerk in eerste plaats.
Oké, meneer Slotmans, laatste
ja,
vraag.
Ja, ik rond hier af, laatste vraag. Ja, ik had een telefoontje gekregen van iemand van uw korps, van interventies. Die mij meldde dat er blijkbaar een forse stijging is de laatste maanden, hij had het wel over het laatste half jaar, van inbraken in auto's, waarbij dus waardevolle zaken worden ontvreemd, laptops, gsm's of portefeuille en dergelijke meer. Ik had graag eens vernomen of dat inderdaad klopt en of dat daar ter zake cijfers van zijn die dat kunnen bevestigen en of dat er eventueel al daders zijn gevat en in laatste orde of dat er ook doelgerichte acties worden verricht om dat specifiek fenomeen aan te gaan pakken.
Dus uiteraard zijn daar cijfers over. Voor 2019, we hebben dus vorige gemeenteraad het jaarverslag toegelicht, het is misschien niet helemaal duidelijk gebleken of duidelijk vermeld, dat laat ik even in het midden. Maar we hebben uiteraard cijfers diefstallen uit of aan voertuigen. In 2019 had er Beersel 105, Halle 119 en Sint-Pietersleeuw 136. Dan in 2020 tot en met 27 oktober, dus tot gisteren, had er Beersel 56, Halle 41 en Sint-Pietersleeuw 97. Dus als de tendens, we zijn bijna het einde van het jaar, zal 2020 een beter jaar zijn dan 2019. En dus de cijfers waren inderdaad in januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september. Die vielen mee, met een piek in oktober. Dus het klopt dus dat we nu in oktober, het is ook wel donkere maanden, is meestal wel eigen aan deze periode, hebben we een piek van diefstallen in of aan voertuigen. Dat klopt dus. Wij richten ons naar dat fenomeen, het gebeurt meestal 's nachts, dus we hopen dat dat nu misschien een beetje gaat stilvallen met de avondklok. En wat is de piek? Dus 11 diefstallen hebben we gehad op 1 week tijd en dat verklaart dan natuurlijk die grote hoeveelheid diefstallen aan voertuigen of in voertuigen in oktober van 2020. Op dit ogenblik hebben we geen spoor naar verdachten toe en wij denken dus dat we te maken hebben met een rondtrekkende dadergroep. Dat is niet zo eenvoudig te vatten, dus wij doen wat we daaraan kunnen doen, maar op dit ogenblik hebben we daar geen spoor in.
Heert zich dat in een bepaalde wijk of is dat over heel de gemeente?
Het is nogal vrij geconcentreerd als ik hier de straten bekijk. Ja, het is toch wel vrij geconcentreerd. Ja.
Dan zou het toch wel kunnen duiden op het gegeven dat de daders uit de buurt komen. Hè?
Niet noodzakelijk.
Nee, of ja. Oké, tot daar, meneer de voorzitter.
Prima, dank u. Dan hadden we de laatste mondelinge vraag van mevrouw Fontaine, maar die is daar straks behandeld geweest. Oké, prima. Dan kunnen we hierbij de gemeenteraad afsluiten.